Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Inmiddels kennen we ze wel, die generatieve AI-toepassingen voor afbeeldingen. Maar naast Midjourney, DALL-E en Stable Diffusion is er nu ook Midjourney. Echter, die heeft een ander doel, maar daarover praten we zo met de bedenkers. En later analyseren we de partijen achter recent onthulde ransomware-aanvallen op zorginstellingen. En praten we met de maker van een app die ervoor moet zorgen dat we allemaal meer en fijner boeken gaan lezen. Maar eerst, Ben van den Burg,
ja?
Een vraag voor jou.
Vertel.
Is social media echt het kwaad?
Nee, totaal niet.
Nee?
Nee, dat zou je misschien denken door alle hectiek die er komt. Maar joh, als je een goede timeline hebt, dan heb je hartstikke naar je zin.
En als je €8 per maand betaalt voor Twitter Blue.
Ja, en ik kon weer niet betalen. Sinds vanmorgen heb ik betaald, maar moest weer €11 zijn. Dus die 30% van Apple moest ik ook betalen. Want het lukte weer niet op web. Want dan moest ik met mijn Apple Pay lukte niet. En toen mijn creditcard
lukte niet. Wat een gedoe, man.
Ja, nou precies. En over frictie gesproken, ja, vervelend.
Ja, maar ik heb wel, en ondertussen, heel leuk dat Twitter Blue hier heeft geïntroduceerd, maar de Ierse privacywaakhond vindt daar ook iets van. De FTC in de VS, die wil interne communicatie inzien sinds de overname van Musk, dus daar rommelt het. Meta gaat weer duizenden mensen ontslaan volgens Amerikaanse media, maar roept zelf liever, kijk, we hebben 2 miljard actieve gebruikers per dag aangetikt.
Ja.
En dan denk ik, wat gebeurt er allemaal?
Joe, dit is mooi. Want is het nu van, we worden volwassen? Dit zijn allemaal stappen die je moet nemen.
Ja, of ze struikelen nu, na 15 jaar.
Juist. Of het is gewoon, ja, dit is struikelen en dan gaat alles dood. Maar ik denk toch dat het volwassen worden is.
Ja, maar nee, maar het is, we moeten af van dat winstoogmerk misschien, Ben.
Nou ja,
met decentraal, open source, Mastodon, het Fediverse. Ja. Ook al vlak dat af qua gebruikersaantallen. Maar dan is het toch in het belang van gewoon de mensen die daarop zitten en niet de portemonnees van de aandeelhouders.
Ja, maar dan blijft het inderdaad klein. En heb je een paar mensen op Mastodon, dat is leuk om te doen. En die zijn leuk. Dat is ook goed, hè?
Ja, dat snap ik, maar het concept ervan.
Het concept blijft briljant. Dus hartstikke mooi. Alleen uiteindelijk heb je meer impact als je ook iets meer schaal hebt.
Ja.
Dus, maar misschien is dat voorbij. Want ik las een onderzoek van YouTube bijvoorbeeld, dat de Gen Z, weet je, die hebben van heel erg van, als het voor mij is, persoonlijk is, vind ik dat al genoeg.
Ja.
Dus die zijn er veel meer van op individuele basis. Ja. Dus misschien gaat het inderdaad daar naartoe. En dan is het heel veel kleine niches.
Maar nu heb je me te pakken, Ben. Want op welk platform zit ik by far het meest? Op YouTube.
Op YouTube.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Een van de grootste uitdagingen met het ontwikkelen van goede, maatschappelijk verantwoorde AI-modellen is het wegnemen van bias. De manier waarop voorkeuren terugkomen in de output van een AI-toepassing, vaak als gevolg van onderdelen binnen de dataset waarmee een model getraind is. Dat blijkt ook uit hoe vaak beelden van vrouwen worden gegenereerd bij een genderneutrale prompt. Bijvoorbeeld als je Midjourney of DALL-E vraagt om een dokter of een superheld te tekenen. Wat gaat hier mis en hoe kan dit beter? Daarover praten we met Helen Pink, medeorganisator van TEDx Amsterdam Women. Welkom, Helen.
Ja, dankjewel.
Goed dat je er bent. Je bent van origine Engelstalig. Je bent al jarenlang in Nederland, spreekt goed Nederlands. Dus we gaan proberen het in Nederlands te doen. Maar mogelijk schakelen we het naar het Engels. Om aandacht te vragen voor deze hele situatie hebben jullie Midjourney opgezet. Een AI-tool om juist vrouwelijke figuren te genereren. Doen jullie dat omdat AI de hype van het jaar is? Of zit hier een diepere boodschap in voor jullie?
Ja, dit is echt een diepere boodschap. Omdat Midjourney is echt een campaign om meer bewust te maken over unconscious bias.
Ja.
AI is echt de technology van de toekomst. Het zit hier nu in de wereld en het komt meer en meer in onze wereld en in overal. In de technologie dat wij zal even gebruiken.
Ja, dus juist omdat AI nu zo in opkomst is, iedereen praat erover, iedereen wil er iets mee doen, juist ook bij bedrijven, vinden jullie het belangrijk om nu aandacht te vragen voor bias en het tegengaan daarvan?
Ja, absoluut. Omdat als wij niet aandacht geven aan bias nu in de ontwikkeling van AI, dan morgen is het te laat.
Ja.
En we zijn zo druk bezig met de maatschappij en de verandering te maken om je bias weg te halen out of the society.
Ja.
Dat nu is de kans dat we kan beginnen met geen bias in een nieuwe technologie voor het te groot is.
Ja.
En dat
ja.
het probleem te groot is om te veranderen.
Ja, we moeten er vroeg bij zijn, zeg je eigenlijk, om te voorkomen dat het straks nog lastiger is om het weg te nemen. Als we kijken bijvoorbeeld naar social media, dat bestaat al jaren en nu zijn we nog bezig om problemen die er toen eigenlijk ook al waren.
Precies.
Naast jou hebben we ook Sjors van Hoofd te gast, design director en medeoprichter van reclamebureau Ace. Ook welkom, Sjors.
Goedemiddag.
Hoe hebben jullie met elkaar Miss Journey bedacht?
Nou, het begon natuurlijk met het feit dat wij veel gebruik maken van deze nieuwe technologieën. Hè? En op een gegeven moment kwamen wij erachter dat op het moment dat je vraagt om een CEO of een dokter of een superhero, dat er eigenlijk ja, toch vooral mannelijke resultaten uitkwamen.
Ja.
Maar dat verbaast je toch niks, hè? Denk ik.
Nee, we snappen natuurlijk hoe de patronen werken en waarop het gebouwd is. Maar daar begon wel het idee dat wij dit zagen. En wij waren op dat moment ook wel na aan het denken over bepaalde zaken in de maatschappij, zoals we dat eigenlijk altijd doen.
Ja.
En ja, toen ontstond het idee van, zouden we de mogelijkheid hebben om dit ja, om te draaien? Om iets te creëren wat aandacht vraagt voor dit onderwerp. Want dat is wel het belangrijkste. We hebben niet de illusie dat wij hier een nieuwe tool naast grote spelers op de markt brengen. Maar dat we wel iets hebben gevonden om daar aandacht voor te vragen.
Ja, nu is het interessant, want in jullie aankondiging staat, wanneer AI-tools gevraagd wordt om 100 beroepen of personages voor te stellen, toont minder dan 20% van de tools afbeeldingen van een vrouw. Dat deden jullie in de verantwoording staat met 2000 prompts bij 3 afbeeldingsgeneratoren. Ik stel me voor, Miss Journey, Dolly, welke mis ik nog?
Stable Diffusion.
Stable Diffusion, oké. Okay. Waren er dan ook nog onderlinge verschillen eigenlijk? Dat de een het wel beter deed dan de ander, significant?
Nou, ja, je zag wel dat Dali, die deed daar wel beter in. Maar het viel ons wel op. Het leek bijna of er wel een soort patroon in zat.
Yeah.
Dat je het wel opviel dat je krijgt 4 images en dat daar dan 1 daarvan toch wel vaak een vrouw was.
Yeah.
Een beetje alsof het er ook wel bewust. Of ze er in ieder geval wel bewust mee omgaan.
Ja, ja, dat maar ze dan, er eigenlijk misschien wel aan bijsturen zijn aan de achterkant.
Misschien al zijn ze er mee bezig. Ja. Alleen, het lijkt nog steeds alsof daar niet iets, als het ware een model op zit, wat eigenlijk controleert of checkt, is de resultaten van die 4 wel divers genoeg?
Ja, maar een heel standaard voorbeeld is natuurlijk de Amerikaanse presidenten. Weet je, als je die zoekt, ja, dan krijg je een Amerikaanse president, want dat waren alleen maar mannen.
Ja.
Ga je dat, en dit is een campagne, dat snap ik, bewustwording, heel mooi. Maar ja, dan ga je hem ook weer biased maken als je zegt, ze mogen geen man zijn. Want dat is ook weer een bias. Want je gaat het dan veranderen, als de echte wereld man is, ja, dan is het een man.
Nee, dat klopt. Maar we hebben het hier wel een hele lange discussie over gehad, ook aan het begin van het project.
Ja.
Kijk, ons doel is om awareness te creëren voor dit onderwerp. En op het moment dat wij nu eigenlijk iets naar buiten zouden brengen van, nou, we hebben iets gemaakt wat iets meer equal is, om het maar zo te zeggen, dan bereiken wij in onze ogen minder het doel dat we aandacht krijgen voor het onderwerp.
Ja.
Kijk, wat we uiteindelijk willen is dan natuurlijk de echte techspelers juist wel dat meer gaan doen.
Dat snap ik. Daar kom ik zo meteen op. Helen, hoe heb jij gesignaleerd in je omgeving, in gesprekken met bedrijven, met mensen, dat ze hier ook tegenaan lopen? Of dat het misschien al misgaat? Dat je ziet van, nu gaan er een alarmbel rinkelen, we moeten hier nu iets mee doen. Heb je daar veel concrete voorbeelden van gemerkt de laatste tijd?
Eigenlijk is het, dit is onze lijf als TEDx Amsterdam Women. Dit is de vecht dat wij hebben voor vrouwen, voor empowerment of women. En het is altijd onze doel om vrouwen te steunen met precies dit soort situatie. Het is in bedrijven, in overal in de maatschappij. Het is echt society en het is de bewust om unconscious bias to out the society te weg te halen. En het komt door alles. Maar specifically, it is technologie.
Yeah.
En als de ontwikkeling of technologie en precies exactly nieuwe technologie, net als AI, dan dit is onze kans te een verschil te maken.
Ja, precies.
En dat is dit is wel spannend, omdat alle die andere situaties, we zijn druk bezig in een verandering te maken. Maar nu kunnen wij een verandering maken op het begin.
Ja.
En dat is wel dan spannend en makkelijker om te doen.
Ja, maar dan ben ik toch benieuwd. Zou je dan liever hebben dat we een dataset trainen dat het meer eco is? Of een daadwerkelijke dataset, zoals op het internet de meeste astronauten zijn mannen. Dus daardoor dan. Dus dan houden we het zo. Wat heb je dan liever? Dus ik wil weten. Wat je dan, moeten we dan die dataset aanpassen?
Ben, jij bedoelt volgens mij een beetje cynisch gezegd, procentueel gezien, als we kijken naar de geschiedenis, zijn de meeste astronauten man. Dus er komen automatisch meer astronauten mannen. Of moeten we naar een ideale voorgenomen situatie waarin er een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen astronaut is.
Ja. Nou, wat je eigenlijk natuurlijk in mijn ogen zou willen. Kijk, het rare is, als je iets genderloos vraagt. Dus ik stel bijvoorbeeld de vraag een CEO of een astronaut.
Ja.
Ja, dan word ik eigenlijk, krijg ik 4 resultaten.
Ja.
En in dat creatieproces, dat is natuurlijk wel interessant. In het creatieproces is dat vaak een soort startpunt. Daar kijk je naar en zeg je, hey, ga daarop door. Maar het stuurt meteen iedereen in een bepaalde hoek. Je bent eigenlijk nu verplicht om het woord female aan toe te voegen. Wil je daar eigenlijk ook een vrouw tussen?
Nee, maar het volkomen terecht. Maar de vraag is dan, moeten we hem dan trainen dat er meer vrouwen ook bij zitten, zodat de uitkomst ook meer vrouwen zijn?
Ja.
Of zeg je van, we doen automatisch dat wij female toevoegen?
Ja. Of is het gewoon.
Maar ik denk dat de oplossing in. Er zijn volgens mij meerdere wegen naar Rome in dit geval. En wij kunnen niet onder de motorkap kijken, natuurlijk, van de echte grote spelers. Maar in de kern geloof ik wel dat het trainen, beter trainen van dat soort modellen, wel belangrijk is. Kijk, deze modellen zijn getraind door enerzijds techniek en voor een gedeelte ook door mensen die op een gegeven moment ooit hebben gezegd. Als dit een astronaut is, dan ziet hij er zo uit.
Juist, helder.
Als het ware. He, en dat is onbedoeld, is daar een bias in geslopen.
Ja.
En dat is, als dat de core is van waar we dadelijk in de toekomst nieuwe technologie op gaan doorbouwen. En die technologie wordt door veel mensen meteen als waarheid ontvangen. Want dat is het wel. Ja, mensen tikken iets in een ChatGPT en zeggen eigenlijk per definitie, dit zal wel kloppen, dit staat erin, dus zo klopt het.
Eigenlijk een reële voorspelling van wat we nu kennen als, dat heeft op Facebook gestaan, dus het is waar.
Precies. Ja. En in heel veel gevallen is dat natuurlijk veel slimmer dan wat Facebook is.
Tuurlijk.
Vormt het wel voor een startpunt.
Ja, dan zou je dus willen dat die persoon die dat annoteert, dan zou je dus zeg maar, omdat er 8 mannen zijn, astronaut en 2 vrouwen, dan zou je dus meer gewicht aan vrouwen moeten geven om het equal te maken. Dat is waar je ook voor pleit.
Ja, meer divers. Ja. Op een breed schaal.
Waardoor de uitkomst wel 50-50.
Nu heb ik er nog eentje, juist ook voor Helen. Hè. Mijn collega Lisbeth Staats, vrouw, radiopresentatrice, probeerde bij Dolly female radio host. En kreeg alleen maar blonde vrouwen. Zoals we dat beeld vaak zien bij bepaalde Amerikaanse zenders. Hoe diep moet je gaan? Ik bedoel, gender is één ding. We hebben etniciteit, we hebben haar kleur bijvoorbeeld. Absoluut. Ook. Misschien superficial. Hoe ver moeten we daarmee gaan volgens jou?
Ja, so the begin is for on no bias of vrouwen. Maar het is ook op bias, unconscious bias voor iedereen. Er zijn veel underrepresentative groups daar. En als we kan het niet voor vrouwen doen, we zijn 50% van de populatie. Dan we kan het niet doen voor andere nationaliteit, geloofs, kleur. You know, en dat is de bedoeling, dat we kan een echte maatschappij hebben dat heeft geen bias. En iedereen is individueel en is accepteerd hoe ze zijn.
Yeah.
En dat kan dat ze zijn een vrouw, maar ik kan alle de genders, ik kan alles.
Yeah,
yeah. We moeten op één moment beginnen.
Yeah.
En als we kan beginnen met 50% van de populatie, dan het is een goede begin.
Dat is een goed punt op zich, snap ik. Jij zei het net al even, Sjors. Jullie maken, laten we wel zeggen, een promotionele tool. Wat voor effect het heeft, dat kan Ben zo meteen nog zeggen. Maar jij zei ook, dit moet eigenlijk, zouden we op een of andere manier ook bij de Dallies en de Midjourneys en de Stable Fusions terechtkomen. Hoe doe je dat? Is dat haalbaar? Of is dit alleen maar een signaal? Maar, of kan er ook daadwerkelijk invloed worden uitgeoefend, indirect, dat dit gaat doorvloeien?
Nou, we hebben eigenlijk gekeken naar. Kijk, wij zien het wel als een veel groter probleem dan alleen maar de techniek, om maar zo te zeggen.
Tuurlijk. He,
dus,
het
begint bij de maatschappij. Ja. En die maatschappij, daar zit een bepaalde stereotypering in, zit bias in. Dat voedt ook vaak de datasets, als het ware. Alles wat daar voort uitkomt. En die datasets die worden vervolgens weer gebruikt door de programmeurs en de makers en de creators. Die daar hun logic op loslaten. Wat uiteindelijk weer gebruikt wordt door de mensen die er gebruik van maken.
Ja.
En kijk, wij claimen niet de Uber de oplossing te hebben, omdat het een veel groter probleem is. Maar wij hopen wel hiermee in ieder geval een stukje van het probleem op te lossen. Door enerzijds mensen er meer bewust van te maken dat dit er überhaupt is.
Dat is duidelijk. Even technisch, hoe hebben jullie het technisch gedaan?
Wij hebben een techniek, ja, een soort logic om bestaande technologie hebben wij heen gebouwd.
En dus, hebben jullie dan een van die drie als basis gebruikt? Of een combinatie daarvan?
Ja, er is er eigenlijk eentje, maar echt mogelijk. En we hebben de andere ook al onderzocht. Ja, er zijn twee mogelijk. Maar,
En welke is dat?
Stable Diffusion.
Oké.
Midjourney is een betaalde service. Daar kom je niet aan. Daar kun je niet onder de motorkap kijken. Er zijn tal van mensen nieuwsgierig naar hoe ze het ook doen.
Ja.
Kwalitatief zijn zij namelijk het mooiste.
Ja, dat zien wij zelf.
Maar het is niet dat je in Stable Diffusion een nieuwe dataset met alleen maar vrouwen had en daardoor vrouwen uitkwamen? Of was dat het? Of hebben jullie de prompt minus man gedaan?
Wij zijn er zit iets meer logic dan alleen dat erin. Maar we zijn wel gaan kijken. Het is begonnen met wat als we die prompts aanpassen? Want het is eigenlijk bijna zo schrijnend als dat, wat ik net al zei. Dat je op het moment dat ik een CEO die aan een bureau zit in een café of wat whatsoever vraag, dan krijg ik een bepaald beeld van de man. En op het moment dat ik eigenlijk één woord toevoeg, dan gaat er al veranderen.
Ja. En nu doe je onder water, doe je gewoon minus man.
Ja, maar we hebben ook wel echt bewust gekeken, kunnen wij het nog diverser maken? Ook naar etniciteit, naar ander gewicht, leeftijd.
Ja, ja, ja. Ik probeer zelf een journalist en ik zag inderdaad een vrouw met een witte huidskleur, eentje met een donkere huidskleur, eentje met een Aziatische achtergrond. Dus dat is allemaal, komt gelijk al terug in jullie vier resultaten op basis van
precies.
De prompt.
Dus daar proberen we wel naar te kijken.
Ja.
En we zijn ook wel aan het kijken wat het doet als we trainen. Maar we hebben hier met dit eigenlijk al een resultaat gekregen wat in onze ogen de resultaten totaal anders maakt. Ja. Wat dan een soort een gedeelte van de oplossing zou kunnen zijn.
Ben, jij vertelde mij voor deze uitzending iets heel interessants qua effect wat deze campagne al teweeg bracht.
Nou ja, bij Trip hadden we natuurlijk heftige discussies. Weet je, was hartstikke leuk.
Met engineers, hè?
Ja, met engineers. Hoe is het gemaakt? Dus zij dachten inderdaad, de prompts zijn onder water aangepast. Want de database helemaal, dat is veel te duur. Weet je, je kan niet een nieuwe dataset uploaden. Hoe doe je dat dan? Ook de vraag was, zijn de algoritmes, zijn die verschillend? Dus je hebt al die plaatjes, die laat je in. Dan kan je dan, het algoritme wordt dan getraind om een output te hebben.
Ja.
Maar is het algoritme, kan je dat aanpassen? Nou ja, daar waren we niet helemaal uit. Hoe pas je dat aan en hoe wordt het aangepast door de plaatjes en door het prompt? Nou, dat soort discussies ontstaan al. Ja, en ik en dat is natuurlijk precies de bedoeling.
Dat is precies wat we willen doen.
Want de volgende stap is, Joe, kijk, nu is het natuurlijk, weet je wel, equal, gelijk, staan we allemaal voor. Niemand zal er tegen zijn. Maar nu zullen ook mensen, die gaan dus hele grove, die gaan juist antisemitische prompt, minus prompt, zodat ze alleen maar uitkomsten krijgen, die eigenlijk helemaal niet zo wenselijk zijn voor een hele fijne samenleving.
Mm-hmm.
Dus daar trigger, dat zat ik te denken, daar trigger je mensen ook mee.
Ja, nou, wij proberen dat soort dingen hebben we wel eruit te filteren, uiteraard.
Dat klopt, want ik zat allemaal prompts met nudes natuurlijk en porn. Maar dat was allemaal. Dat is dan leuk.
Ik snap het, even proberen.
Be nice was het hele tijd.
Ja,
dat was vriendelijk.
Helen,
ja, maar dit is ook een vraag voor alle AI op dit moment. Je hebt de nieuwe ChatGPT, dat komt ervoor. En iedereen denkt, wauw, wat een technologie. Het helpt studenten om essays te schrijven, maar het helpt heel veel. Maar waar neemt het In de toekomst? Wat is de bedoeling van, dit is wel slim, het is wel spannend, maar waar neemt het, where does it take us? Waar neemt het ons naartoe? En dat is ook een probleem met AI, is dat hoe ver moet je het gelijk hebben? En hoe ver, en dat is ook een probleem. En wij moeten het even goed nadenken over de ontwikkeling van alle die nieuwe technologie. En dat het is in een goede manier gemaakt. En niet alleen, whippie, het is leuk om te gebruiken, maar het is wel goed gedaan en goed gedacht.
Ja, en tot slot dan, hè, is AI nou het belangrijkste topic, de belangrijkste dreiging, of zijn er meer technology topics waar jij van zegt, vooral Helen, daar moeten we extra bewust mee bezig zijn om die diversiteit, die representatie van vrouwen goed naar voren te laten komen?
Ja, dit is erg goed, omdat representatie is echt belangrijk in alle stukjes van de maatschappij. Het is representatie in de ontwikkeling van technologie en AI. Het is de representatie of hoe een stad is designed, hoe een gebouw is gemaakt, hoe het theater met de washrooms is gemaakt. Dus je hoeft niet zo lang in de rij te wachten voor vrouwen. Yeah. Maar je wacht niet zo lang voor een man. Waarom is dat? Omdat de representatie van vrouwen was niet genoeg. Het is zo belangrijk dat vrouwen zijn in het proces, meer dan nu, in de ontwikkeling van technologie en bijvoorbeeld AI. En dat is de bericht in onze campagne van Miss Journey.
Ja, nou, dat klinkt in ieder geval heel goed. En het feit dat we het erover gehad hebben, zorgt er alweer ervoor dat het doel een beetje bereikt is en we hier in ieder geval over zullen blijven nadenken en praten. Dank Helen Pink, mede-organisator van TEDx Amsterdam Women, en Sjors van Hoof, design director en medeoprichter van ACE. En straks hoor je wat je weten moet over Black Cat. En nee, dat is in dit geval absoluut geen leuk en eigenzinnig huisdier. En we gaan weer boeken lezen, maar dan wel in hapklare brokjes, met dank aan een app. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Meer boeken lezen, maar te weinig tijd. Wellicht biedt de app immer uitkomst. Of dat ook voor ons in de studio werkt, stellen we zometeen vast. Want eerst, begin deze week bereikte de strijd tussen cybersecurity partijen en ransomware groeperingen zo mogelijk een nieuw dieptepunt. Hackers publiceerden naaktbeelden van Amerikaanse borstkankerpatiënten om op die manier hun slachtoffer, een ziekenhuis in dit geval, af te persen. En ook in Nederland was het weer raak, want daarbuiten kwam een ransomware aanval op een zorginstelling in het oosten. Hebben we hier te maken met een zorgelijke trend? En hoe zorgen we ervoor dat de aanvallers niet winnen? Dat vragen we aan ethisch hacker Sanne Maasakkers. Nu bij ons op afstand. Welkom, Sanne.
Hey, goedemiddag.
Hi, goed dat je bent. Sanne, ben je het eens met de uitspraak dat deze aanval op een Amerikaans zorginstituut een nieuw dieptepunt vormt?
Zeker, dit is gewoon afschuwelijk. Dit zijn mensen die al ontzettend kwetsbaar zijn. En dat dan ook nog dit soort informatie, dus foto's van hen op een kwetsbaar moment zo uitlekken, dat kan echt niet.
Ja, dit is dus het werk van een groepering die wordt aangeduid als Black Cat. Waar kennen we die nog meer van?
Nou ja, officieel heten ze Alf V. Maar we gebruiken de naam Black Cat een stukje vaker omdat ze een foto van een zwarte kat gebruiken op de pagina waar zij al hun lekken aankondigen. De naam is misschien nog niet heel erg bekend, ook al zijn ze de tweede grootste ransomware groepering die er is. Mm-hmm. Maar je zou misschien ze wel kunnen kennen van eerder. Ze hebben namelijk een aantal marketingstrategie of rebranding fases doorlopen. En vroeger stonden ze ook wel bekend als DarkSide en Black Matter. Ja. En vooral DarkSide zou je misschien kunnen kennen van de aanval op de Colonial Pipeline.
Kijk aan. Dan heb ik ook een vermoeden, en eigenlijk wist ik het al, maar leg jij het vooral uit aan welk land Black Cat gelieerd is en hoe die banden lopen?
Ja, ze zeggen dat het dus vanuit Rusland komt. En nu is het zo dat dit soort ransomware ook wel ransomware as a service genoemd wordt. Dus eigenlijk zijn het mensen, steengoede ontwikkelaars die echt ontzettend goede ransomware kunnen schrijven. En dit juist verhuren aan andere partijen of cybercriminelen om daar gebruik van te maken. Ja. Dus ze zijn niet de volledige aanvalverkopers, maar alleen dat stukje ransomware. En op die manier kunnen cybercriminelen eigenlijk een beetje hun eigen aanval bouwen.
Ja.
Met verschillende bouwstenen.
Hey Sanne, kun je iets meer vertellen hoe geavanceerd die software is en wat de ontwikkeling daarin is?
Ja, nou, dit wordt steeds, dat wordt steeds geavanceerder natuurlijk. Ik heb er even naar gekeken. En dit soort ransomware wordt tegenwoordig ook nog geschreven in Rust. Een nieuwe programmeertaal, een programmeertaal die redelijk nieuw is. En dus ook steeds lastiger te detecteren of te analyseren is door malware-analisten. Dus mensen die kijken naar deze malware, wat die precies doet. Ze moeten natuurlijk ook wel vooruitstrevend blijven. Want ze moeten klanten binnenharken daarmee. Dus hoe geavanceerder, hoe beter.
Maar vaak herken je nog, zeg maar, oude ransomware erin. Is dit opnieuw geschreven of is het voortbeduurd op oude ransomware?
Dat is lastig te zeggen. Daar moet je er echt diep voor induiken. Maar je ziet zeker wel bepaalde strategieën, technieken die opnieuw en opnieuw gebruikt worden.
Ja, ik verwees net al even naar, maar gisteren was ook in het nieuws deze week dat een oudere instelling in Gelderland, ook een zorginstelling dus, is slachtoffer geworden is van zo'n aanval. Daardoor zijn paspoorten van doktoren en andere gevoelige informatie op het dark web beland. Maar daar zit weer een andere groepering achter, Quilin met een Q. Wat kun je daarover vertellen?
Ja, Quilin is best wel een redelijk onbekende eigenlijk. Daar is nog heel weinig over te vinden. Maar zij gebruiken eigenlijk ook hetzelfde model, zoals Black Hat dat gebruikt.
Ja, en de naam suggereert dat die misschien wat meer in het Verre Oosten banden hebben. Of kunnen we dat niet met zekerheid vaststellen?
Dat zou ik zo niet kunnen zeggen.
Nee, okay.
Dat is sowieso erg lastig om dat te identificeren waar ze precies vandaan komen.
Ja, wat wel opvallend is, Sanne, ik weet nog, ik zat 2 jaar geleden een keer in gesprek met een cybersecurity bedrijf en die zeiden dat er is toch een soort ongeschreven code, een afspraak dat cyberaanvallers zich nooit op zorginstellingen gaan richten. Zeker niet omdat toen nog in de coronapandemie zaten. Nu gaat dit wel om heel specifieke situaties, maar goed, borstkankerpatiënten hebben het natuurlijk al vreselijk moeilijk. Waarom zijn nu juist zorginstellingen het doelwit? Hebben ze daar een belang bij? Of vinden ze dat, is dat makkelijker om aan te vallen? Wat kun je daarover zeggen?
Nou, allereerst, wat ook wel heel erg frappant is in deze casus, is dat ze wel zelf een statement naar buiten hebben gebracht dat ze niet op staatsziekenhuizen zouden gaan richten. Nou, dan zie je dus wel dat ze op dit soort klinieken gaan richten.
Ja.
En ja, waarom richten ze zich dan op ziekenhuizen? Ja, dat kunnen meerdere redenen zijn. Allereerst kan het zijn omdat ziekenhuizen, die hebben natuurlijk ontzettend veel systemen binnenstaan, zoals MRI-scanners of hartmonitoren en dergelijke. Die kan je niet zomaar updaten. Dat kan best wel eens zijn dat gewoon wat verouderde software is die niet zomaar kan updaten. En dan moet je additionele maatregelen nemen. Dus het is wat lastiger om te beveiligen. En aan de andere kant, medische data is gewoon ontzettend veel waard in de criminele wereld. Veel meer waard bijvoorbeeld dan een creditcardnummer.
Ja, is dat een nieuwe trend? Dat ze zich nu juist ook op die gevoelige data van zorgpatiënten en instellingen gaan richten? Of hebben we dat gewoon lang niet gezien en komt het nu toevallig in het nieuws, zeg maar?
Nou ja, de laatste tijd komt het wel bijzonder vaak in het nieuws. En ook als je kijkt naar waar ziekenhuizen en andere zorginstellingen zich druk om maken, dan is dit zeker wel eentje die voorbij komt.
Ja, wat kunnen we nou beter doen, hè? Want we hebben de bekende credo's van paswoordmanager, 2-staps-verificatie, alles updaten, zowel voor consumenten als voor zakelijke instellingen. Maar wat kunnen we nou nog verder concreet doen om hier een vuist tegen te maken? Of blijft het eigenlijk gewoon dweilen met de kraan open?
Het dweilen met de kraan open zou ik niet zeggen. Ik bedoel, we houden het een beetje in stand doordat aanvallers steeds slimmer worden, maar wij moeten ook steeds slimmer worden. Als je echt puur kijkt naar hoe mensen binnenkomen of criminelen binnenkomen in het geval van Black Hat ransomware, was het voornamelijk door software die outdated was, dus niet up-to-date, of doordat er bepaalde systemen direct aan het internet hingen met slechte authenticatie, dus met bijvoorbeeld een erg slecht wachtwoord. Mocht je daar even naar kunnen kijken of dat bij jou het geval is, dan zou dat misschien al zeker helpen.
Ja, zit slimmer worden ook in dat de mensen slimmer worden, of zit het voornamelijk in de technologieën die je gebruikt, hoe slimmer worden?
Nou, beide. We moeten goed kijken naar hoe wij onze systemen een stukje veiliger kunnen maken. Kunnen wij detecteren wanneer er een aanval binnenkomt bijvoorbeeld. En daarnaast moeten we ook kijken hoe we onze mensen binnen de organisatie slimmer kunnen maken. Want die kunnen de extra laag bovenop de techniek vormen om kwaadaardigen buiten de deur te houden.
Ja, dan heb je altijd de vraag, hè, bij dit soort ransomware aanvallen, betalen of niet betalen. We weten bijvoorbeeld van deze nieuwsaanleidingen die via RTL Nieuws en Daniel Verlaan naar buiten werden gebracht, dat ze daar eigenlijk terughoudend tegenover staan, in ieder geval daar in de VS. Ik kan me voorstellen dat de afweging met de zorginstelling anders is, want het zijn al mensen die het zo moeilijk hebben. Het is zulke gevoelige data. Verandert dat iets in de afweging of je wel of niet ingaat op de eisen van zo'n cyberaanvaller?
Nou, ik snap heel goed waarom je niet zou betalen. Want daarmee hou je natuurlijk het hele criminele circuit in stand. Ik vond het nu alleen wel het is een statement die naar buiten is gebracht van wij gaan niet betalen, want we willen dit niet in stand houden. Met eronder wel van, ja, er is heel veel informatie van de meest kwetsbaren gelekt. Dus ik vond dat een beetje scheef uitgedrukt. Ik kan me in zulke gevallen wel voorstellen dat je koste wat het kost ervoor wil zorgen dat dit niet zomaar publiek wordt.
Ja, dus...
Maar goed, voor mij is het misschien wat makkelijk praten. Voor hen zou het een ontzettend lastig dilemma zijn.
Ja, maar het is wel aardig om naar die grens te kijken. Dus jij zegt, hier, nu moet je wel betalen, want het zijn ziekenhuizen, hele gevoelige data. Dus dan moet je wel betalen en is het gewoon een bedrijf, weet je, en er ligt wat data op straat, dan moet je niet betalen. Is dat de grens of heb je nog andere grenzen?
Nou ja, er zijn denk ik wel wat meerdere grenzen. Ik bedoel, het is heel erg lastig te bepalen of ze nou wel of niet moeten betalen. Maar als jouw hele ziekenhuis een week lang niet operationeel...
Ja, ik zeg dan gelijk betalen hoor, want de belangen zijn zo groot dan.
Zeker, ik zou daar persoonlijk ook naar neigen, maar ik sta niet in de schoenen daarvan.
Plus moet het slachtoffer, moet die opdraaien van dat ze zorgen dat je het in stand houdt? Of moeten andere instanties zorgen dat cybercriminaliteit niet in stand wordt gehouden? En volgens mij...
Ik vind persoonlijk dat als je zelf hebt verzaakt in de veiligheid hiervan, dat daar de mensen niet de dupe van moeten zijn.
Ja, dus je zegt de verantwoordelijkheid ligt bij de zorginstelling.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, tot slot dan nog, hè. Juist in dat soort onderhandelingen, hè, kunnen we die cybercriminelen, op het moment dat je dan toch besluit, nou, misschien gaan we maar betalen, wel vertrouwen? Of word je eigenlijk altijd genept als je dan wel ingaat op die eisen?
Nee, in bijna alle gevallen, wanneer jij in onderhandeling bent met zo'n aanvaller en jij besluit te betalen, dan krijg je je gegevens terug, worden die vrijgegeven en zullen ze ook niet die informatie lekken. Want als ze dat niet doen, zijn ze gewoon een businessmodel kwijt. Doe dat te vaak en mensen gaan niet meer betalen. Het is wel dat je nog een hele tijd met die onzekerheid zit, want je informatie is wel in handen van anderen geweest. Dat hoeft nu niet per se tot uiting te komen, maar dat kan wel over een paar jaar alsnog ergens zijn beland en start.
Ja, en dan zit je alsnog met de gebakken peren in deze toch al heel erg nare situatie. Dank in elk geval voor de toelichting, ethisch hacker Sanne Maasakkers.
Digitaal.
De Boekenweek staat weer voor de deur. En dus ook je jaarlijkse confrontatie, Ben. Ja, jij ook.
Fijn.
Dat we veel minder boeken lezen dan we zouden willen. Of moeten, misschien wel zelfs. Maar om ons daarbij te helpen is er een Nederlandse start-up die werkt aan Immer. Een app die boeken lezen op allerlei manieren beter in ons leven moet laten passen. Of dat allemaal een beetje werkt en hoe lastig het is om dat voor elkaar te krijgen, vragen we aan de CEO van Immer, Niels het Hoofd. Welkom in BNR Digitaal, Niels.
Goedemiddag, hoi.
Fijn dat je er bent. Ik heb jullie app uiteraard ook even geprobeerd, Ben ook.
Ja,
als ik het in één zin moet omschrijven, is het Tinder voor boeken met een beetje van de taalleer-apps zoals Duolingo. Heb je dat vaker gehoord?
Vind ik een mooie omschrijving, ja, dankjewel.
Nou, ja, maar...
Ik had het zelf haast niet beter kunnen doen.
Nee, jij, Ben, heb jij een betere omschrijving?
Nee, Tinder voor boeken. Ja, ja, prima.
Ja,
maar dat is het zoeken dan, hè? En uiteindelijk gaat het natuurlijk om het lezen.
Ja, want dat is even voor de goede orde, hè, Niels. Immer is duidelijk bedoeld om mensen meer boeken te laten lezen. Wat is jullie elevator pitch om dat te bewerkstelligen?
Onze elevator pitch is dat wij een technologiebedrijf zijn dat technologie voor goede doeleinden gebruikt. Namelijk mensen te helpen meer te leren, mooie verhalen te lezen en zich te ontwikkelen. Dan wel door een onderwerp tot zich te nemen, dan wel in een verhaal te duiken. En wij zijn daarbij heel erg op wetenschap gestoeld. Hè. We zijn echt een door wetenschap geïnformeerd bedrijf. We hebben heel veel bestaande leeswetenschap tot ons genomen, onderzoek gedaan, bijvoorbeeld samen met de Radboud. Doen zelf ook heel veel onderzoek met onze lezers. En daardoor weten we gewoon ontzettend veel over wat het is om te lezen, wat lezen is, wat boeken zijn. En daardoor kunnen we steeds betere oplossingen maken.
Ben, fire away.
Wat ik heel graag wil weten. Kijk, ik lees. Ik lees romans en ik lees non-fictie. Non-fictie lees ik altijd op mijn iPad of mijn telefoon, want dan kan ik makkelijk aantekeningen maken. Maar fictie koop ik dat boek. Vind ik mooi. Is er onderzoek gedaan? Hoeveel mensen, want ik vind toch iPad lezen soms lastig. Kan je daar iets over zeggen? Want ik moet in jouw app, moet ik in de app lezen.
Zeker, ja. Waar we heel veel over weten is inderdaad dat er heel veel mensen zijn nog steeds die van papier lezen. Er wordt wel eens gesproken over een leescrisis. Nou ja, je ziet ook als je inderdaad uitzoomt dat er minder gelezen wordt. Maar dat is een heel langzame ontwikkeling. Ik maak me daar persoonlijk niet super veel zorgen om. En wat ik zelf veel interessanter vind is, we hebben allemaal steeds geavanceerdere apparaten iedere dag bij ons die ontzettend goed zouden kunnen dienen om jou vaker
te laten lezen.
Te laten lezen. Mensen die al veel lezen, mensen die weinig lezen. Er is heel veel over bekend. We weten bijvoorbeeld dat als je van een scherm leest, dat je ook een stuk minder onthoudt dan als je van papier leest.
Oh, ja, gaaf, hè? Ja, dat onderzoek weet ik.
Dat is super fascinerend. Ja. En wij weten inmiddels dat er manieren zijn om datzelfde effect wat papier voor elkaar krijgt, om dat ook digitaal te doen.
Maar nu heb ik een samengestelde vraag. Want ik lees wel eens, namelijk elke avond 10 minuten voor ik ga slapen, op mijn e-reader. Dan kom ik maar een paar pagina's ver, want dan val ik in slaap. Dat wil ik ook. Steek ik daar dan ook zoveel van op? Want het is digitaal papier, hè, e-ink. En B, zou immer ook op mijn e-reader kunnen werken in een toekomstig scenario?
Het zou zeker kunnen. Hè. Waar je ook digitaal leest, zou immer kunnen werken. Ik denk dat het effect van waar je het over hebt, is dat noemen ze embodied cognition. Hè. Dus je hebt een stuk papier in je handen en je voelt dat. Het is echt. Je
hebt iets fysieks in handen wat je tot je neemt.
In handen en je kent wat meer waarde toe. En je slaat de bladzijde om en je voelt, ik ben halverwege het boek. En linksboven staat deze zin. En dan onthoud je hem gewoon beter dan als die voorbij flitst.
En hoe doe je dat digitaal om die elementen te krijgen dat je het wel onthoudt? En wel dat
bijvoorbeeld door te zeggen, niet scrollen, wat we bij Immer doen. We hebben kleinere stukjes tekst op het scherm, die hebben steeds verschillende maten. We hebben de hele tijd in beeld op een visuele manier, hè, niet in een getalletje, maar een visuele manier dat je ziet, zo ver ben ik. En daar gaan we nog veel verder in de nieuwe dingen die we aan het ontwikkelen zijn. Mm. Waardoor je dus eigenlijk dat soort haakjes zoals je bij papier hebt, digitaal steeds meer krijgt.
En dat heb je echt onderzocht? Dat zijn gewoon wetenschappelijke publicaties over?
We hebben met de Radboud Universiteit hebben we bijvoorbeeld naar dat porties lezen gekeken. En dan zie je gewoon inderdaad dat effect heeft.
Ja, want daar wil ik even op ingaan. Je kan dus instellen, ik wil zoveel momenten op de dag, zoveel minuten lezen. Dat is een beetje de kern van jullie app. Samen met de manier hoe je je boeken kiest. Dat is ook een beetje op basis van voorkeuren en interessegebieden. Maar dat zit volgens mij in de kern van jullie doel. Hè? Dat je in hapklare brokken, mooi woord, over de dag verspreid je boek leest, toch?
Ja, het komt echt terug op, we hebben digitale apparaten steeds bij ons. Die gebruiken op een bepaalde manier. Leesapps zoals er zijn, hè, zoals mensen gewend zijn te gebruiken, proberen heel erg dat papieren boek na te doen. En wij zeggen juist, ja, kijk nou naar de voordelen van bijvoorbeeld een telefoon. Die heb je vaak bij je, die gebruik je in korte momenten. Dus kan je nou dat grote boek, hè, wat mensen vaak ook imponerend vinden, kunnen we dat boek nou in kleinere stukken opdelen, zodat het meer past bij dat gebruik van die telefoon.
Ja.
Zodat je, dus de voordelen van het boek combineert met de voordelen van die digitale apparaten die we bij ons hebben.
Geluid hoorde ik ook. Daar moest ik wel even aan wennen. Want als ik een
beetje ambient muziek is.
Ambient music.
Ja, is ook inderdaad op onderzoek gebaseerd. We merken dus, en hebben heel veel mee getest. Ik ben zelf schrijver. Ik heb een romans geschreven. En ik ben echt begonnen ook het project Immer met experimenteren met dingen als geluid en kleur en beeld. En ik wilde dus graag een soort hele symfonie tijdens het lezen.
Ja.
En toen merkten we heel gauw dat dat gewoon veel te veel is. Dat je afleidt van de tekst.
Ja.
Maar we ontdekten ook dat als je het juist heel subtiel doet, als je een heel subtiele achtergrondsound hebt, dat helpt om je af te sluiten van je omgeving en je te focussen op de tekst. En dat was wat we wilden bereiken.
Dit vind ik een heel boeiend element, want ik hou van games. Jij hield of houdt misschien nog steeds ook van games. Wij kennen elkaar ook uit het verleden, Niels, als gamejournalisten met een analytische blik. Als jij het hebt over muziek op de achtergrond, dan denk ik bij games ook aan de muziek die ik hoor die mij stimuleert om die activiteit te ondernemen en te focussen. Heb je zo nog meer lessen die je meeneemt uit jarenlang games beschouwen in het maken van Immer? Want uiteindelijk ben je toch een beetje gamification aan toepassen op het lezen van boeken.
Ja, zeker. En ik zou het breder trekken dan alleen maar games. Games zijn zeker een inspiratiebron. Hè. Ook het idee van dat apparaat wat je bij je hebt kan een soort blanco canvas zijn waar je op kan laten gebeuren wat je maar wilt. wereld. Dus je hoeft helemaal niet een boek alleen maar eruit te laten zien als een boek, omdat het nou eenmaal een boek is. En daar kan je veel creatiever mee zijn. Maar breder dan alleen maar games. Echt inderdaad dat soort motiverende systemen, wat software heel erg in zich heeft. Social
kun je
media.
Er nog eentje noemen? Gewoon dat mijn dopamine wordt gestimuleerd als ik lees.
Of iets waar jullie aan werken, wat je net een beetje benoemde.
Ja, er zijn wel een heleboel dingen waar we aan werken. En ik zou zeggen, bij dat motiveren is het wel echt dat je dus inderdaad in een portie leest. Dat is dus, je ziet een stukje tekst, je denkt, oh, dat kan ik wel uitlezen. Je leest het tot het eind, je hoeft alleen maar te tappen. En je ziet een fijne animatie die je ook even prikkelt van, oh ja, dat voelt lekker.
Ja, jij lacht.
Maar het volgende stukje lezen.
Maar ik wil niet kritischer, maar je verliezen in een boek de tijd vergeten.
Nee, ik lach
niet
omdat
weten.
Ik het mooi vind. Dit is innovatie. Waarvan ik denk, dit kan mij helpen om meer boeken te lezen.
Ja, precies.
Oprecht.
Nee, top. Oké, dus we hebben het swipen, dan kies je een boek. Dan heb ik dat boek gekozen, dan gaan we lezen. En er zitten allemaal game-elementen in en andere elementen onderzoek, waardoor ik meer lees, meer en ook meer kennis krijg. Dan gaan we naar de app, toch? Je hebt die gemaakt. Dan moest je, dat kostte geld, een team. Hoe ging dat?
Ik ben hier eigenlijk al 10 jaar mee bezig. Hè. Wat ik vertelde, allerlei onderzoek met leeswetenschappers, met schrijvers gaan praten, met uitgevers. Steeds meer de elementen gaan verzamelen. Ik denk echt dat de essentie hiervan is van, er is al heel veel kennis in de wereld. Nederland loopt ook echt wel voorop met dat leesonderzoek. Dus daar is ontzettend veel te halen. Er zijn ook al heel veel start-ups geweest die dit hebben geprobeerd. Elementen hiervan hebben geprobeerd. Dus ik zie het echt een soort optelsom van al die eerdere pogingen, al die eerdere inzichten, ook uit andere industrieën, zoals games, zoals social media, dat op een goede manier gebruiken om mensen met iets positiefs te helpen. Nou, daar ben ik 10 jaar geleden ongeveer over gaan nadenken. 3 jaar geleden hebben we de start-up opgestart. We hebben toen ook de app die jullie hebben geprobeerd, eind 2020 hebben we die uitgebracht. Dat was echt een proof of concept, dus daar hebben we vooral heel erg veel van geleerd. Ook al een aantal updates gedaan om elementen te testen.
Ja.
En wat we nu aan het bouwen zijn, is eigenlijk een nieuwe versie van die technologie.
Oh, dit is de MVP die ik heb getest, die in mijn app.
En wat we nu gaan doen, is die technologie ook echt aan eigenlijk andere leesplatformen ook uitlicentiëren.
Ja.
Omdat we merken dat er zijn allerlei partijen die veel lezers aan zich gebonden hebben. Dat hoeven niet alleen maar winkels te zijn. Het kunnen ook bibliotheken zijn of scholen of bijvoorbeeld vakuitgeverijen die specifieke vakgebieden bedienen met informatie. Nou, als we die allemaal willen helpen met een betere manier van lezen, is het heel onhandig als je de hele tijd je eigen app probeert te pushen. En dus zijn we nu echt een technologiebedrijf aan het worden met al die uitvindingen die we hebben gedaan.
Mooi, technologiebedrijf. Jaren bezig. Al een tijdje die app. Maar Amazon heeft Kindle, een enorme digitale boekenwinkel. Bol.com op Nederlands niveau. Zijn dat dan eigenlijk je grootste concurrenten? Of kun je met ze samen gaan werken op een of andere manier?
Het slimme inderdaad van eigenlijk die soort pivot die we hebben gemaakt naar technologieprovider zijn, is dat die potentiële concurrenten allemaal onze potentiële afnemers worden.
Ja, dat is jullie afnemen, dat is jullie exit.
Ja, want weet je wel, wat zij hebben is heel veel lezers, die hebben wij nodig.
En veel boeken.
Wat wij hebben is een unieke manier van lezen, een hele fijne leeservaring die zij niet hebben, die we ook bouwen op een manier die zij helemaal niet kunnen. Mm-hmm. Dus inderdaad, het is een hele mooie kruisbestuiving.
Ja, maar lukt dat ook een beetje? Zijn jullie in een ver stadium om jullie technologie echt breed uit te rollen en te ontsnappen uit die start-up fase van waar gaan we nou echt op mee kunnen liften?
Ja, dat gaat best wel goed. Ja, we zijn met een aantal grote partijen bezig om zeg maar die nieuwe versie van de technologie klaar te stomen om dit jaar te gaan lanceren.
En dan ga je onder licentie verkopen aan Bol, aan
Amazon.
Hoe heet ze allemaal?
Ja, Books, aan iedereen Apple, die het maar wil hebben. Eigenlijk iedereen licentie. Die lezers als klant heeft. Iedereen die boeken als product heeft. Of je het nou koopt of uitleent of een abonnement opneemt. Ja, dus inderdaad, al dat soort partijen. En ja, de lijnen staan open, dus ze kunnen ons bellen.
En het is niet zo dat Amazon op Kindle even 10 developers zet en dan hebben ze alles nagemaakt.
Ja, wij zeggen daar, deze vraag krijgen we heel vaak.
Ja, tuurlijk, dat is een standaard vraag.
Ja. We zijn hier 10 jaar mee bezig. Zij zijn, Kindle is 2007 of zo, dus 15 jaar.
Is het zo 15 jaar? Hebben ze hier over na aan denken?
Die ervaring is al 15 jaar wat die is. Hè, een soort, wat ik vind, een slap aftreksel van het papieren boek. Een soort middelmatige versie van het papieren boek. Wij maken echt iets veel beters. Daar hebben we ook unieke technologie voor ontwikkeld die je niet zomaar even bouwt. als zij hadden ingezien dat ze dit moesten doen, dan hadden ze het natuurlijk al lang gedaan. Dus daar hebben we een voordeel en daar moeten we nu snelheid maken om een voorsprong te krijgen. Dat doen we ook bijvoorbeeld door het leesgedrag van onze lezers te analyseren, door de inhoud van boeken te analyseren met kunstmatige intelligentie. Zo. Dus hebben we ook wel een soort vliegwiel-effect, waardoor we steeds slimmer, steeds beter worden en een steeds grotere voorsprong hebben op dat soort concurrenten.
Nou, dat klinkt in ieder geval als een hele uitgebreide strategie om dit jaar flink stappen te maken. Dus we moeten het er zeker binnenkort nog maar eens over hebben. Dank, Niels het Hoofd, CEO van boekenlees-app Immer. Tot zover BNR Digitaal. Altijd ook te beluisteren als podcast op elk bekend platform, waaronder BNR.nl en de BNR-app. Download die, want dan kun je daar ook luisteren naar de Tech Update, de Technoloog, de Cryptocast, All in the Game en Nexus. Ben, ja. Deze week moeten we het hebben over...
Nou ja, over Netflix.
En over Twitter.
En over Twitter.
In BNR Nexus.
Dus het wordt... Want jij was langs geweest bij Netflix
in Amsterdam. En jij hebt Twitter Blue genomen.
Ja.
Nou, dan hebben we een hoop te bespreken. Dus ook in onze tech-podcast BNR Nexus. Net als al die andere podcasts over tech te beluisteren. In de BNR-app en op alle podcastplatforms. Zeg ik namens de redactie van BNR Digitaal wederom. Tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.